Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Gemeente, wij belijden vanavond over de Heilige Geest dat hij Heere is en levend maakt. En we zien vanavond in de geschiedenis van die kamerheer uit Ethiopië dat de Heilige Geest voor dat levendmakende werk gebruik maakt van zijn woord. En laten we daarom met elkaar gaan zingen uit Psalm 119, waar we dat ook zingen in vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En ook die woorden, alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En we zingen dan ook vers 53. Psalm 119, vers 52 en 53. Deze avond willen wij in verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk ons geloof belijden We willen dat vanavond doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen als onze instemming daarmee de laatste twee versen van Psalm 47. God regeert, hij heerst overal, ook over het heidendom. En daar zien we in die geschiedenis van die Kamerheer ook iets van. Het evangelie dat tot aan de einde van de aarde gaat. En we zingen ook het vijfde vers, de eerste van de staat. Dat gaat over de voorname mensen, de koningen, maar ook over mensen zoals die Kamerheer, die een belangrijke positie had. Die eren de macht van God, de hoogste. Psalm 47, vers 4 en 5, als ons amen op de geloofsbelijdenis. En belijdt u dan met mij, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is. En die op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Laten wij samen bidden. God van Abraham en Isaac en van Israël. Tot u komen wij als mensen uit de heidenvolken. Omdat u uw naam geopenbaard heeft over het hele oppervlak van de aarde. Omdat u het woord van uw evangelie, van uw zoon, heeft verspreid tot aan de einde van de aarde. En daar krachtig door heeft gewerkt, door uw geest. We mogen ons daar vanavond over verwonderen als we iets zien van die geschiedenis van die man uit Afrika. Die gekomen is, ongetwijfeld gedreven door uw geest. Om u te zoeken, maar van verre stond, een buitenstaander bleef. Ook niet anders kon onder het oude verbond. Maar nu uw geest zo werkt, dat het heil dat gebracht is in deze wereld niet alleen voor Israël bestemd is, maar ook voor de heidenvolken. Nu schenkt u het ook aan hem, aan zo'n buitenstaander. Heer, zo komen wij vanavond tot u als mensen uit de heidenvolken. Zo zal dat in ieder geval voor de meesten van ons gelden. Als mensen uit een totaal andere eeuw. Maar toch ook met diezelfde overeenkomst dat wij buitenstaanders zijn. Omdat wij onszelf als mensheid, maar daarmee ook onszelf als mens, als individu, geplaatst hebben buiten uw koninkrijk. Omdat wij zondaren zijn. En wij daarom niet in uw rijk kunnen komen, behalve als wij opnieuw geboren worden. Heer, zo wordt dat ons toch voortdurend weer voorgehouden, die woorden die we horen als er een kindje gedoopt wordt, maar die toch eigenlijk voortdurend opkomen vanuit uw woord. Dat er zonder het levendmakende werk van uw Heilige Geest, dat er zonder het verzoenende werk van uw Zoon, dat er zonder uw verkiezende werk voor ons geen zaligheid zou zijn, maar alleen dat buitenstaan, dat buitengesloten zijn. Heer, wij danken u dat u gesproken heeft door de profeten, zoals we beleden hebben, maar dat u doorgegaan bent met spreken. Dat u uzelf openbaart en dat u tot in deze eeuw en tot op deze plaats werkt door uw woord en geest. Dat mensen die buitenstaanders zijn, worden binnengeleid, binnengehaald, binnengebracht. Heer, dan bidden wij of u dat vanavond ook wilt doen. Om zo uw eigen naam te verheerlijken. Wilt u deze dienst gebruiken om uw koninkrijk te bouwen? Om uw gemeente ook te bewaren bij uw woord? Ja, om uw eigen naam te verheerlijken. Zoals we dat ook gezongen hebben, dat de eerste van de staten, voornaamste vorsten. En dan gaat het in deze psalm misschien dan wel alleen over Israël. Maar uiteindelijk gaat dat toch over heel de wereld. Dat zelfs de voornaamste mensen van deze wereld zullen moeten erkennen dat u uitmunt in kracht en dat u de hoogste bent. Ja, de allerhoogste. Heere, geef zo uw zegen. Niet omdat wij dat verdiend hebben. Maar doet u het omwille van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij openen de schrift van het Oude Testament in Deuteronomium 23. En daarvan lezen we de eerste 8 versen. Ik kan mij zo voorstellen dat dat een gedeelte is dat niet zo vaak gelezen wordt in de kerk. En dat u ook niet zo vaak voor uzelf leest en overdenkt. Maar toch heeft het te maken met dat gedeelte dat we daarna zullen lezen uit Handelingen 8. Waar de verkondiging vanavond ook uit is. Het gaat hier namelijk om bepalingen van wie er niet in de gemeente van de Heere mogen komen. Dat gaat dan natuurlijk om de samenkomst van Israël bij de tabernakel en de tempel. Wie er dus niet in de tabernakel en de tempel mogen komen. En wat wij lezen in het eerste vers heeft ook betrekking op die kamerheer die wij straks tegen zullen komen in Handelingen 8. We lezen nu eerst uit Deuteronomium 23 de eerste 8 versen. Iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heere komen. Een bastaard mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs zijn nakomelingen van de 10e generatie mogen niet in de gemeente van de Here komen. Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van de Here komen. Zelfs hun nakomelingen van de 10e generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de Here komen, vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoet gekomen zijn, toen u uit Egypte wegtrok. En omdat hij Bileam, de zoon van Beor, uit Petor en Mesopotamië, tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken. De Heere uw God echter wilde niet naar Bileam luisteren, maar de Heere uw God heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Heere uw God u lief had. U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken al uw dagen tot in eeuwigheid. U mag van de Edomiet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder. U mag van de Egyptenaar geen afschuw hebben, want u bent een vreemdeling geweest in zijn land. Wat de kinderen betreft die bij hen geboren worden, de 3e generatie mag in de gemeente van de Here komen. Dan openen wij de schrift van het Nieuwe Testament dus in Handelingen 8. En daarvan lezen wij het laatste gedeelte vanaf vers 26. Dan gaat het over Filippus, die wordt eerder in het hoofdstuk al genoemd. Dat gaat niet over de apostel, maar over de diaken Filippus. Handelingen 8 vanaf vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging vindt u aan het eind van vers 37. Dan vinden we de belijdenis van de kamerheer en dat is ook het thema voor de preek. En zijn belijdenis is: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. U krijgt nu eerst de gelegenheid uw gaven te geven en we zingen dan ter voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 87, de eerste 4 versen. En daar kom je zo iemand als die Ethiopiër ook tegen. Want wat hier in de herziene statenvertaling als Ethiopiër vertaald is, dat land wordt in het Oude Testament weergegeven als Kush. En hier is dat in vers 3 terechtgekomen als de Moren. Over die mensen gaat het dus ook vanavond, die mensen die er toch bijgerekend worden. Psalm 87, de eerste 4 versen. Thank you. zullen vanavond zien dat de Heilige Geest er zelf zorg voor draagt dat het evangelie van de Heer Jezus Christus ook gebracht wordt tot aan de uiteinden van de aarde, tot de heidenvolken, de niet-Joodse volken. En laten we daarom als antwoord op de verkondiging het vijfde vers van Psalm 86 zingen. Met die woorden: al de heidenen die door u overal ter wereld zijn voortgebracht, die zullen tot u komen om u te aanbidden. Psalm 86 vers 5 als ons antwoord op de verkondiging. Gemeente, u heeft ongetwijfeld ook weer gezien, het afgelopen Pinksterfeest, dat er op die eerste Pinksterdag een machtige beweging in gang wordt gezet door de Heilige Geest. Er komen in Jeruzalem in een heel korte tijd duizenden mensen tot geloof. Zij belijden dat geloof, ze worden aan de gemeente van God toegevoegd. Het zijn er al 3000 op die eerste Pinksterdag. En in de dagen daarna loopt dat al heel snel op tot 5000. En daarna blijft het groeien. En dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Het is iets om je over te verwonderen en ook om je over te verblijden natuurlijk. Maar het is niet bedoeld als het eindpunt. Nee, het is maar een begin. Het evangelie moet verder. Dat had de Heer Jezus ook al eerder aan zijn discipelen gezegd. Zij moesten zijn getuigen zijn. En dan moesten ze inderdaad wel in Jeruzalem beginnen. Dat gebeurt dan ook met Pinksteren. Maar dan ook in Judea en Samaria en tot aan de einde van de aarde. En eerst lijkt dat wat traag te gaan, lijkt dat vooral in Jeruzalem te blijven. Maar uiteindelijk gaat het ineens in een razende vaart, zodat dat bevel van de Heer Jezus, dat zendingsbevel, ook vervuld gaat worden. Niet omdat die apostelen nu zulke geslaagde evangelisatieacties op touw zetten. Niet omdat die pas ontstane gemeente er nu zendelingen op uit gaat sturen met tot in de puntjes uitgewerkte reisschema's. Nee, niks van dat alles. Er komt helemaal geen voorbereiding aan te pas. Die pasgevormde kerk heeft ook nog helemaal geen zendingscommissie. De Heilige Geest gaat er zelf zorg voor dragen. Zoals hij dat de eeuwen door inmiddels doet. Nou, daarover verhaalt Lucas in dit Bijbelboek. De handelingen van de apostelen. En vooral in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 8, laat hij zien hoe de Heilige Geest er zelf dus voor zorgt dat dat zendingsbevel ook wordt uitgevoerd. Om van de Heer Jezus te getuigen in Jeruzalem, nou dat was gebeurd, maar nu ook in Judea en Samaria en tot aan de einde van de aarde. En de methode die de Heilige Geest daarvoor gebruikt is in de eerste plaats tegenstand. Vervolging. Aan het begin van dit hoofdstuk vertelt hij dat er iemand opstaat, die krijgt een belangrijke plaats in die geschiedenis die hij verhaalt. Iemand die we in het volgende hoofdstuk op een totaal andere manier zullen leren kennen. Saulus van Tarsus. Hier is hij de grote vijand van de kerk. Hij speurt en hij zoekt, hij gaat heel Jeruzalem door en als hij er weer een gevonden heeft die Jezus belijdt als Here, dan laat hij hem in de gevangenis opsluiten of doden. En die vervolging is zo hevig dat die hele gemeente uit elkaar geslagen wordt, alle kanten op verspreid raakt en alleen de apostelen blijven achter in Jeruzalem. Maar, vertelt Lucas, op al de plaatsen waar zij terechtkomen, en ik denk dat hij de nadruk erop legt dat dat plaatsen zijn in Judea en Samaria, op al die plaatsen waar zij terechtkomen, verkondigen zij het woord. En in dat grote plaatje dat Lucas dan heeft geschetst, zoomt hij in op één persoon, Filippus, die diaken. En ook hij is vertrokken uit Jeruzalem, weggevlucht voor die vervolging. En hij komt aan in de stad Samaria. En hij predikte hun Christus. En net als in Jeruzalem vindt er ook in Samaria een grote opwekking plaats. Nu worden er geen getallen meer genoemd, maar de uitkomst is dat er in de stad blijdschap ontstaat. En even later wordt het bericht aan de apostelen verteld dat Samaria het woord van God aangenomen heeft. Nou, dat klinkt alsof heel die stad tot geloof gekomen is. Dus in ieder geval zal het om een hele grote groep gaan, om een meerderheid. Dus ook daar, in dat gebied dat je eigenlijk niet als Joods kunt beschouwen, gaat de Heilige Geest het woord gebruiken om daarmee iets machtigs uit te werken, iets groots. Nou, als je ziet hoe Lucas dan allemaal schetst, dan zie je dus dat de Heilige Geest er zelf zorg voor heeft gedragen, dat er al aan een heel deel van dat zendingsbevel invulling is gegeven. In Jeruzalem is het evangelie inmiddels verkondigd. Het heeft geklonken in de plaatsen in Judea, waar al die vervolgde christenen zijn terechtgekomen. En dus ook in Samaria. En als ik het zo zeg, klinkt het alsof het al een heel eind op weg is. Maar als je het op de kaart bekijkt, is dat natuurlijk nog maar een heel klein deel van de wereld. Het evangelie moet naar de uiteinden van de aarde gaan. Maar heel kunstig laat Lucas hier zien, en voor de eerste lezers van zijn Bijbelboek is dat direct ook duidelijk geweest, dat de Heilige Geest de garantie geeft dat hij het inderdaad wel zover zal brengen, dat evangelie van Jezus Christus. Want Filippus was eerst naar Samaria gegaan en je leest daarbij niet direct dat de Heilige Geest hem daarvoor de opdracht had gegeven. Maar nu krijgt hij in ieder geval wel direct een opdracht van God. Dat werk in Samaria is voor nu even afgerond. Hij krijgt een nieuw bevel. En de engel van de Heere geeft hem een wat vreemde taak. Hij moet namelijk op weg gaan naar de weg die tussen Jeruzalem en Gaza ligt. Nou, dat gebied kent u nu in onze tijd natuurlijk ook wel weer. Maar die opdracht is zo vreemd omdat het een eenzame weg betreft. Een woeste weg. Het is een weg door de wildernis, door de woestenij. Niet veel meer in gebruik. Want het Gaza dat hier bedoeld wordt is een stad die ook in die tijd al niet meer bestaat. Dus deze weg wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Er zijn betere wegen inmiddels. Maar ook al is die weg eenzaam, als Filippus daar dan komt, dan ziet hij dat hij toch niet alleen is. Want daar op die weg ziet hij een wagen, waarschijnlijk voortgetrokken door twee ossen. Er zal een klein gevolg omheen gelopen hebben. En Filippus die zou daar gemakkelijk bij kunnen komen, want erg hard gaat dat niet. Maar het komt geen moment in hem op om er echt bij te gaan lopen. Want de man die daar reist op de weg, die is niet direct geschikt als reisgenoot voor Filippus. Ze verschillen namelijk nogal van stand. Het is een belangrijke man uit Ethiopië. Tenminste, zo is het hier in de Herziene Statenvertaling weergegeven. En dat is wel te begrijpen, het is ongeveer letterlijk wat er in het Grieks ook staat. Maar dan moet u toch niet helemaal denken aan het land dat wij tegenwoordig kennen als Ethiopië, al ligt het er in de buurt. Maar het gebied waar deze man vandaan komt, ligt net onder Egypte. Voor het grootste gedeelte in het huidige Soedan. En juist dat gebied, en daar gaat het me om, juist dat gebied wordt door de Grieken en de Romeinen al eeuwenlang, als Lucas dit schrijft, beschouwd als het einde van de aarde. Verder waren zij nog niet gekomen op hun ontdekkingsreizen. En in de tijd dat Lucas dit schrijft is dat ook nog vrij recent geüpdate, want er was net een Romeinse expeditie teruggekomen die bevestigd heeft van nou, daar houdt het wel zo'n beetje op. Verder kun je niet komen. Dat is wonderlijk, hè, dat deze man, die uiteindelijk ook zal worden toegevoegd aan de gemeente van God, dat iemand is die woont aan het uiteinde van de aarde. Zoals men toen in ieder geval dacht. Ziet u hoe de Heilige Geest zelf de garantie daarin ook geeft dat hij het evangelie inderdaad tot aan de einde van de aarde zal gaan brengen? Want als hij het aan het ene eind kan brengen, dan zal hij het ook wel aan de andere kant brengen. Maar goed, wie is die man? Lucas noemt nogal wat over hem. Hij was dus een Ethiopiër, iemand van het uiteinde van de aarde. Dus iemand uit een echt totaal andere cultuur dan Filippus, met ook een heel andere godsdienstige achtergrond. Ik zal er straks iets meer over zeggen. En vervolgens, hij was een kamerheer. Misschien kent u het woord uit de Statenvertaling, een kamerling. Maar daarmee zal het voor de meeste mensen nog steeds niet heel veel duidelijker zijn. Veel vertalingen hebben maar gewoon laten staan wat er in het Grieks staat, een eunuch. Dat gaat om mannelijke slaven die vaak al op jonge leeftijd waren gecastreerd. In de Statenvertaling worden ze meestal een gesnedene genoemd. Ik zal er verder niet te veel over zeggen, maar dat was een gewoonte die over heel de wereld verspreid was, die aan heel verschillende vorstenhoven in zwang was. En op al die verschillende plaatsen stonden juist deze mensen bekend als zeer loyale en toegewijde dienaren van hun vorst. En vanwege die toewijding kregen ze vaak ook een heel hoge positie in dat koninkrijk. Nou, zo ook deze man. Hij is een machtig heer van de Kandake. Hij is haar schatbewaarder. Nou, in onze dagen zou je hem de minister van Financiën noemen. Dat is bij ons zo'n beetje de belangrijkste ministerspost en dat was het in die dagen ook. Moet u maar opletten, nu er weer een kabinet geformeerd wordt, en het gaat nu wel een beetje anders dan anders. Maar de grootste partij wil nu de post van minister van Financiën hebben. Nu de minister-president deze situatie onafhankelijk is. Maar normaal gesproken wil altijd de tweede partij van het land die positie binnenhalen. Omdat die na de minister-president de belangrijkste is. Nou, zo moet je die man een beetje voorstellen. Hij was de schatbewaarder van de Kandake. En dan moet ik u toch iets vertellen over de achtergrond. En u zult straks wel begrijpen waarom ik het vertel. Maar die Kandake die was niet officieel de vorst, in de praktijk wel. Want de echte koning werd gezien als de zoon van de zonnegod, de belangrijkste god. Nou, als u een beetje thuis bent in de verhalen van het oude Egypte, die bovenburen dus van deze mensen, dan zult u er vast iets van herkennen. Want ook zij beschouwden de farao als de zoon van de zonnegod, van Ra. Maar deze Ethiopiërs gaan nog wat verder dan die Egyptenaren. In hun verafgoding van hun vorst gaan ze zo ver dat ze vinden dat hij zich maar niet met aardse zaken bezig moet houden. Dat is die eigenlijk veel te verheven voor zulke gewone dingen als het besturen van een koninkrijk. En daarom ligt de werkelijke macht bij zijn moeder, bij de Kandake. Dat is even belangrijk om te weten. In zo'n omgeving is die man helemaal thuis. Aan zo'n koninklijk hof. En gezien de hoge positie die hij bekleedt, zal hij dus ongetwijfeld ook zo'n toegewijde dienaar van die koningin zijn geweest. Dat is een wat onwaarschijnlijk iemand om daar tegen te komen op die weg. Maar ook een wat onwaarschijnlijk iemand om aan de gemeente van God te worden toegevoegd. Zou je zeggen. En toch loopt het daarop uit dat deze man tot geloof komt en dat geloof ook gaat belijden. Hij gaat belijdenis doen en niet na een hele periode van catechisatie, zoals wij dat gewend zijn. Al is er wel een periode in zijn leven aan vooraf gegaan waarin de Heilige Geest al gewerkt heeft. Want er staat nog iets over hem vermeld. Hij is nu weer op weg naar huis, maar hij komt uit Jeruzalem, waar hij naartoe gegaan is om God te aanbidden. Blijkbaar is hij er in Ethiopië toegekomen om de God van Israël te willen dienen. Hoe en waarom wordt ons niet verhaald. Maar in dit gedeelte blijkt zo overduidelijk het werk van de Heilige Geest. Dat we niet anders kunnen dan de conclusie trekken dat ook dat verlangen dat bij die man gewekt is om de God van Israël te aanbidden in Jeruzalem. Ook het initiatief en het werk van de Heilige Geest is. En trouwens, hoe zou het ook anders kunnen? Als er het verlangen is om de Here te dienen. Door wie zou dat anders gepland en gewerkt en aangewakkerd zijn dan door de Heilige Geest? Wie als zondig mens zou van zichzelf tot dat verlangen komen? Jawel, je kunt jezelf ook wel van alles aanpraten en we kunnen elkaar ook tot van alles aansporen. En er zijn ook wel mensen die een hele poos trouw uit de Bijbel kunnen lezen en kunnen bidden. Die dat een heel tijdje kunnen volhouden met wat discipline. En begrijp me goed, daar ga ik natuurlijk geen verkeerd woord over zeggen. Ja, behalve als het uit onszelf komt. Vanuit de overtuiging dat we het op die manier toch wel een heel eind redden voor God. Omdat we zo toch eigenlijk best een heel vroom leven hebben. En het er toch best heel netjes uitziet. Nou, als dat vanuit onszelf komt, dan zal dat wel een keertje ophouden. als we er zelf wel aardig tevreden mee zijn op die manier. Maar een werkelijk verlangen om de Heere te dienen en hem te aanbidden, dat ook stand blijft houden in strijd en in aanvechting en beproeving, dat is geen verlangen dat vanuit jezelf komt, maar dat van buitenaf komt. Dat het werk van de Heilige Geest is. Zoals ook bij deze man. Kijk, want als je nog eens even goed naar hem kijkt, het is allemaal nogal een onderneming. Hij kan niet zo even heen en weer naar Jeruzalem. Er zijn er misschien van u ook wel eens naar Israël geweest. Nou, dan kun je in een paar uur heen en weer vliegen. Al is dat nu wat lastiger. Maar voor die man was dat een stuk ingewikkelder. Iemand heeft uitgerekend dat hij zo'n 5 maanden heeft gedaan over die reis. En dat is wel een enkele reis. Nou, daaruit alleen al spreekt toch wel iets van een oprecht en een hartelijk voornemen om die God van Israël inderdaad te aanbidden in Jeruzalem. Maar als hij dan daar na die lange reis aankomt, dan moet dat wel een ontzaglijke teleurstelling zijn als hij eindelijk bij die tempel arriveert en daar wordt tegengehouden. Kijk, sowieso mocht hij als niet-Jood al niet verder komen dan het voorhof van de heidenen. Maar zelfs aan het begin daarvan wordt de toegang hem al verhinderd. Want als zo'n eunuch, als zo'n gesnedene, mocht hij helemaal de tempel niet inkomen. Zelfs niet op dat voorhof van de heidenen. Want dat bevel van de Heere dat zulke mensen niet in de samenkomst van de gemeente mogen komen, dat werd nog steeds streng gehandhaafd. Dan heeft hij zo'n lange reis gemaakt en dan kan hij alleen maar bij de tempel komen. Niet erin. Hij moet buiten blijven staan. En is dat dan het einde van zijn verlangen om God te aanbidden? Als ik er dan niet bij mag horen, als ik het dan niet mee mag doen, als ik er niet in mag. Nou, laat het dan maar, dan ga ik wel weer naar huis, naar mijn eigen volk en mijn eigen goden. Nou, als dat hele idee om de God van Israël te gaan aanbidden in Jeruzalem inderdaad vanuit hemzelf zou zijn gekomen, dan was dit inderdaad wel zo'n eindpunt geweest, een breekpunt, als die al zo ver gekomen zou zijn. Maar de Heilige Geest is in hem aan het werk. En de Heere zelf wil deze man van het uiteinde van de aarde veel meer gaan geven dan alleen maar toegang tot het Jodendom. Hij gaat hem Christus geven. En in Christus al zijn weldaden, vergeving van zonden, de zaligheid en het eeuwige leven. Ja, alles. Als we nu nog heel even die wagen laten voor wat het is, hè. Maar daar even over doordenken. Als ik dat zo zeg, over dat verlangen om de Heere te dienen, dat niet uit jezelf komt, maar dat het werk van God is. Herkent u daar dan iets van? Want u zit hier in de kerk vanavond. En voor de meesten van u zal gelden dat dat een gewoonte is. Een goede gewoonte. Maar dat vandaag geen uitzondering is. Dat u hier week aan week op deze plaats te vinden bent. Maar hoe kom je er eigenlijk bij? Waarom wil je dat? Kijk, je kunt daar ontzettend veel redenen voor noemen, maar ook heel veel redenen die van alles met jezelf te maken hebben. Of dat je hier zit om anderen een plezier te doen. Nou, dat heeft toch niet zoveel waarde. Dan kan het wel gebeuren, maar dan hoeft u toch eigenlijk ook niet te verwachten dat de Heere God vanavond iets tot u te zeggen heeft. Hij kan dat wel, hij kan dwars door jouw tegenstand en je weerstand heen werken. Als jij hier ook zit en denkt bij wat ik net zeg, ja, ik kan er wel van uitgaan dat iedereen hier wil zitten. Maar ik wil het helemaal niet. Nou, dan kan de Heere God volledig doorheen breken. En je toch aanspreken, ondanks je weerstand en je weerzin. Maar meestal werkt de Heilige Geest zo dat hij bij mensen dat verlangen opwekt. Om de Heere te kennen en hem te aanbidden en meer van hem te zien. En als hij daarmee begonnen is, als hij dat verlangen aangewekt heeft, opgewekt heeft, dan zal hij het ook gaan afmaken. Zoals hij dat doet bij deze kamerheer, die hij het geloof gaat schenken en ook dat laat belijden. En als we nu die geschiedenis vervolgen, dan zie je dat de Heilige Geest daarbij het gereedschap gebruikt, het instrument gebruikt, dat hij de eeuwen door steeds weer zal gebruiken. Gods woord en de verkondiging daarvan. Want nee, deze man geeft niet op als hij in Jeruzalem voor gesloten deuren komt te staan. Eerst had hij al een enorme hoeveelheid tijd geïnvesteerd, nu trekt hij ook zijn portemonnee. Hij schaft namelijk een van de boekrollen van Israël aan. En niet zomaar één, de profetenrol van Jesaja. Dat is een van de grootste en daarmee dus ook een van de duurste rollen die hij kon kopen. Waarom kiest hij nu juist voor deze rol? Nou, daarover wordt in de verschillende commentaren zoveel gespeculeerd dat ik er maar niet aan begin. Het goede antwoord is, omdat de Heilige Geest er zijn bedoeling mee heeft. En zo is die man weer de reis naar huis begonnen. En hij zal waarschijnlijk al een heel eindje gevorderd zijn op die weg naar Gaza, want hij is ook al een heel eind op weg in die rol, die boekrol, als wij hem ontmoeten. Als hij tenminste bij het begin begonnen zal zijn. In ieder geval, hij brengt de reistijd door met het lezen in deze boekrol. En deze man ziet Filippus daar op die weg. Nou, ik zei net, niet zo'n heel geschikte reisgenoot voor Filippus vanwege dat standverschil. En daarom gaat Filippus er ook niet uit eigen beweging naartoe. Daarvoor is opnieuw het ingrijpen van de Heilige Geest nodig. Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Nou, ik zei al, zo'n ossenwagen gaat niet veel sneller dan een wandelaar, dus als Filippus zich even haast, even zijn pas versnelt, dan loopt hij er zo naast. En dan hoort hij iemand zo hardop in zichzelf praten. En al snel herkent hij het als het woord van God. Hij hoort hem de profetie van Jesaja lezen. En ook al is het misschien niet de gewoonte dat iemand als Filippus zo'n belangrijke man aanspreekt, hij kan toch niet anders dan vragen, begrijpt u ook wat u leest? Nou, dat blijkt dan toch niet. Hij heeft onderwijs nodig. In zijn eigen woorden, hij heeft iemand nodig die hem de weg wijst. Dat is een mooie uitdrukking, hè? Dat is wat predikanten mogen doen en ouderlingen en diakenen. En op andere manieren in het gemeentewerk trouwens ook. De weg wijzen vanuit het woord. En als dat dan gevolgen heeft, dan is dat toch weer het werk van God zelf geweest. Dat overtuigende werk, dat toepassende werk van de Heilige Geest. Maar daarbij gebruikt de Heilige Geest dus wel mensen als wegwijzers. En precies daarvoor heeft hij Filippus naar deze eenzame afgelegen weg gestuurd. En zo komt hij, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, toch terecht op de wagen van de schatbewaarder van Ethiopië. En als ze daar samen zitten, dan leest die kamerheer het stukje voor waar hij net op had zitten puzzelen. Uit wat we nu kennen als Jesaja 53. En als u een beetje thuis bent in de kerk en in de Bijbel, dan zult u het ongetwijfeld herkennen. Daar wordt een lied gezongen. Al is het misschien op het eerste gezicht een lied in mineur. Een lied over de knecht van de Heere die onschuldig is, maar toch gestraft wordt. Voor wie er geen recht is, die onschuldig ter dood wordt gebracht. Die straf draagt die hij niet verdiend heeft. Maar heel dat hoofdstuk zingt het uit. Hij draagt die straf plaatsvervangend. Hij draagt de straf die het volk verdiend heeft. Om vrede te geven op die manier aan dat volk. En in de woorden die de kamerheer hier citeert, wordt de aandacht erop gericht dat de knecht van de Heere dat helemaal gewillig doet. Dat hij geen poging onderneemt om aan die straf, aan dat oordeel te ontkomen, maar dat hij het vrijwillig ondergaat. En dan stelt die kamerheer een heel intelligente vraag aan Filippus. Hij zegt niet alsof hij er helemaal niks van begrijpt. Wat betekent dit? Waar gaat dit over? Nee, hij stelt een vraag die de Joodse geleerden al eeuwenlang bezig hield en nog steeds houdt. En er zijn de afgelopen paar honderd jaar christelijke theologen bijgekomen. Over wie heeft de profeet het hier? Over wie zegt hij dit? Over zichzelf of over iemand anders? Zonder omwegen gaat hij direct naar de kern toe. Want dit is waar Jesaja om draait. Over wie gaat het hier? En dan gaat Filippus verkondigen. Hij deed zijn mond open en neemt hij dat net gelezen schriftwoord als uitgangspunt. En hij verkondigt hem. En dan zou je denken met die hele prominente rol van de Heilige Geest in heel deze geschiedenis, sinds Pinksteren. Hij verkondigt hem de Heilige Geest. Het is net Pinksteren geweest, de Heilige Geest is nu hier op aarde gekomen om het werk van de Heer Jezus over te nemen. Dus Filippus verkondigt hem de Heilige Geest. Nou jongens en meiden, jullie horen ook wel dat dat niet klopt, hè? Om wie gaat het nu, sinds de Heilige Geest is uitgestort? Dan moet je maar proberen te onthouden, als de Heilige Geest werkt, dan laat hij het nooit om zichzelf gaan. Hij is gekomen om alle aandacht te richten op de Heer Jezus. Moet je even voorstellen dat je een keer heel lang op mag blijven op een groot feest, een bruiloft, in een grote zaal. En ineens komt er iemand binnen door de opengeslagen deuren met een hele grote bos bloemen in zijn handen. Een gigantisch boeket. En je kunt helemaal niet meer zien wie het is, omdat zijn gezicht helemaal verstopt zit achter die grote bos bloemen. Van die bloemist zelf zie je niks meer. Maar het gaat ook helemaal niet om hem. Alle aandacht moet gericht zijn op dat boeket dat hij binnenbrengt. Iedereen moet kijken naar die bloemen. Nou, zo werkt de Heilige Geest ook op deze aarde. Zo werkt hij in Jeruzalem als hij wordt uitgestort met Pinksteren. Want als Petrus gaat verkondigen, dan spreekt hij niet per se over de Heilige Geest, maar over de Heer Jezus. En zo werkt de Heilige Geest eerder in dit hoofdstuk in Samaria als Filippus daar komt. Hij predikte hun Christus. En zo werkt de Heilige Geest ook op die ossenwagen van die Ethiopische kamerheer. En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Ja, hoe had hij ook anders gekund, hè? Niet voor niets brengt de Heilige Geest hem juist op dat moment bij de wagen dat daar Jesaja 53 gelezen wordt. De oud-testamentische kern over het verzoenende werk van de Heer Jezus bij uitstek. Hij verkondigde hem Jezus. Ja, wat heeft hij gezegd? Het zou het mooi zijn geweest als we de letterlijke woorden hadden gehad. Maar hij zal toch in ieder geval dit hebben gezegd. Dat wij die mensen zijn die straf hebben verdiend. Die het oordeel op onszelf hebben geladen. Dat wij zondaren zijn die zich van God hebben afgekeerd. En dat daarom de toren van God op ons rust. En dat wij daarom buitenstaanders zijn, niet in het rijk van God kunnen komen. Omdat wij op geen enkele manier onder die straf uit kunnen komen. Maar dat Jezus Christus, die de Zoon van God is, in deze wereld gekomen is en mens geworden is. En dat Hij die profetie van de lijdende knecht helemaal heeft vervuld. Want Hij heeft inderdaad geleden en Hij is gestorven als een onschuldige. In de plaats van zondaren die die straf wel hebben verdiend. Hij zal hem verkondigd hebben dat de straf die hen de vrede aanbrengt op hem is geweest. Dat er in zijn striemen voor ons genezing is. En dat de Heer Jezus die weg volkomen gewillig zonder weerwoord is gegaan. Uit liefde voor zondaren. En zo en met nog meer woorden zal hij zo'n beetje ieder woord uit Jesaja 53 wel hebben toegepast op de Heer Jezus. En hij zal deze kamerheer onderwijs hebben gegeven over geloof en over bekering. En ongetwijfeld heeft hij hem verteld over die gemeente die nu is ontstaan in Jeruzalem en in Samaria. En ja, dat nu ook buitenstaanders tot die gemeente kunnen gaan behoren als zij geloven, als zij zich bekeren en als zij gedoopt worden. Want dat is toch de aansporing die sinds Pinksteren in ieder geval door de wereld klinkt. En die toch ook vanavond herhaald mag worden. Geloof in de Heer Jezus Christus en bekeer u. Want in Hem, maar dan ook in Hem alleen, ligt de volledige zaligheid, de volkomen verlossing, de totale bevrijding. Buiten Hem is er geen leven. Zonder Hem is er ook geen zaligheid. Zonder Hem is er alleen maar die gesloten deur, dat buitenstaan. Verderf en ondergang en oordeel. Dat is verkondigd in Jeruzalem. En dat is verkondigd in die dorpen en die steden van Judea en Samaria, toen de christenen overal verspreid werden. En zoals het ook vanavond de boodschap is dat er alleen in Hem de zaligheid ligt, zo heeft Filippus dat ook verkondigd op die eenzame weg naar Gaza. En al pratend is die wagen natuurlijk verder gereden. En als die Ethiopische kamerheer dan opkijkt, dan ziet hij ineens water. Misschien een oase daar langs de kant van de weg. Misschien ook zo'n half opgedroogde wadi. Hoe dan ook, als hij water ziet, nu hij net over de doop heeft gehoord, vraagt hij ook: wat verhindert mij om gedoopt te worden? Wat staat er in de weg dat ervoor zorgt dat ik niet gedoopt zou kunnen worden? Is dat niet een wat vreemde vraag? Een vreemde manier in ieder geval om die vraag te stellen. Nou, nog even met in gedachten wat er net in Jeruzalem met hem gebeurd is. Waar de deur gesloten werd. Waar hij verhinderd werd om binnen te komen, om erbij te horen. Is er iets dat mij verhindert om gedoopt te worden? Wordt hij nu weer buitengesloten? Mag hij er nu opnieuw niet bij horen? Nee, want nu is het allemaal anders geworden. Het evangelie is ook bestemd voor anderen. Ook voor heidenen, daar gaat Lucas iets verderop nog veel meer over zeggen. Maar nu vooral ook voor buitenstaanders. Voor mensen die er eerst niet bijgerekend werden en niet bijgerekend konden worden. Wat dit betreft is er nu geen verschil meer tussen Jood of heiden. Nu is er ook geen uitsluiten meer van zo'n kamerheer, van zo'n gesnedene. Nu is er nog maar één grond waarop hij buitengesloten zou kunnen worden. Dat verhindert dat hij gedoopt zou worden en bij die gemeente zou horen. Dat is ongeloof. Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En dan moet je opletten wat hij vervolgens zegt, hè. Want nu komt zijn belijdenis en Filippus zegt hem niet precies voor wat hij dan moet zeggen. Gelooft u met heel uw hart en zijn belijdenis: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wat een antwoord, hè? Ja, hoezo wat een antwoord? Die man zegt toch eigenlijk niet echt iets opvallends? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat weten de kleinste kinderen die vanavond in de kerk zijn ook. Dat is toch eigenlijk niet zo'n bijzonder antwoord? Nee, misschien bedoelt u het niet zo, maar bent u het gewoon gaan vinden? Dat alles wat er in Jesaja 53 geprofeteerd is, voorzegd is over hem die het oordeel draagt dat mensen verdienen, dat degene over wie gezegd wordt dat het God behaagd heeft om hem te verbrijzelen, bent u het gewoon gaan vinden dat dat de Zoon van God is? Kijk, die kamerheer die heeft het goed begrepen, ook al heeft hij ongetwijfeld nog heel wat te leren ook. Maar dit weet hij, de kern heeft hij goed in de gaten. Juist omdat Jezus Christus de Zoon van God is, is er ook hoop, is er ook verlossing, is er ook zaligheid voor zo iemand zoals hij, zo'n buitenstaander als een Ethiopische uilnug. Ook voor hem is er zaligheid en redding in Christus te vinden. Alleen maar omdat hij de Zoon van God is, die bereid is geweest om zijn heerlijkheid af te leggen. Ja, die zelfs bereid is geweest om te sterven aan dat weerzinwekkende en vervloekte kruis. Alleen maar omdat hij Gods Zoon is, omdat hij zelf God is, kan hij het oordeel van mensen wegnemen. En nog iets waarom dat antwoord eigenlijk heel bijzonder is. Denkt u in, hè? Daarom zei ik dat net aan het begin. Deze man komt uit een cultuur waar de koning wordt gezien als de zoon van de belangrijkste God. En die positie is zo belangrijk dat je die man zich niet bezig moet laten houden met mensen. Die is zo verheven dat hij nooit in contact komt met gewone mensen, in ieder geval niet. En zelfs deze kamerheer, die toch een hele hoge functie had, die heeft waarschijnlijk die koning nog maar nooit of nauwelijks gezien. Gewoon een praatje aanknopen met de gewone man of vrouw op straat, dat zou die zoon van de zondegod natuurlijk nooit doen. En nu hoort deze man, die daar helemaal in thuis is en daar helemaal in leeft, voor wie dat het gewoonste op aarde is, nu hoort hij de verkondiging dat de zoon van de allerhoogste God, de schepper van hemel en aarde, de enige echte God, dat de zoon van God mens geworden is. Afgedaald is in de diepte van de wereld, die overheerst wordt door zonde en duisternis. En dat hij niet alleen maar met mensen in gesprek gaat, dat hij niet alleen maar dat hele grote doet van het bevrijden van mensen uit de macht van de duivel en zijn demonen, dat hij zelfs met zieken omgaat om hen te genezen. Maar nog veel groter en nog veel wonderlijker, hij gaat zorgen voor verzoening met God door zelf de straf te dragen die deze mensen op zich hebben geladen. Die deze mensen eigenlijk van hem scheidt. De Kamerheer is ervan overtuigd geraakt dat dit waar is. Ziet u dat zijn belijdenis toch niet helemaal vanzelfsprekend is? En hoe dat dan ook gaat, hè? Want als je deze geschiedenis leest, dan gebeurt er eigenlijk toch in onze ogen in ieder geval niet eens zo heel veel wonderlijks. Jawel, hoe het allemaal gaat is wel een wonder. Maar hoe hij tot geloof komt, dat leek toch allemaal zo heel eenvoudig te gaan. Deze man hoort het evangelie, en zeker we hebben gezien dat de Heilige Geest hem daar al op voorbereid heeft, maar dan hoort hij het evangelie en dan gelooft hij. Johannes Chrysostomus, dat was een bekende prediker en begaafde prediker uit de vroege kerk, die vergelijkt deze geschiedenis met de geschiedenis die er direct op volgt, het begin van Handelingen 9. Dat is de bekering van Paulus. En er waren in zijn tijd, en die zijn er in onze tijd nog steeds, best wat mensen die de mond vol hadden van een Paulusbekering. Op die manier moest het gaan. En dan is het echt. Maar Chrysostomus zegt, die kamerheer is te prijzen. Want waar Paulus een heel bijzondere openbaring van Jezus Christus nodig had om tot geloof te komen voor zijn bekering, dan gaat het bij die kamerheer heel eenvoudig door het woord van God. Zie, zegt hij dan, wat een grote waarde er ligt in het ijverig bestuderen van de Bijbel. Kijk, en natuurlijk kun je Paulus en die kamerheer niet helemaal met elkaar vergelijken. Dat zal Chrysostomus ook begrepen hebben. Paulus wordt geroepen als apostel en later blijkt het ook van belang, groot belang voor de kerk, dat de Heer Jezus aan hemzelf persoonlijk verschenen is. Maar het punt van Chrysostomus is duidelijk en ook terecht. Wat een waarde ligt er in het bestuderen van Gods woord. Als je ziet dat deze man na het lezen en de verkondiging eenvoudigweg gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is zijn belijdenis, dat is de kern van wat hij nu gelooft. Van wat vanaf nu zijn leven ook stempelt en bepaalt. Mag ik dan eens vragen waar het bij u om draait? Wat is nu eigenlijk de kern van uw antwoord als andere mensen aan u vragen wat u nu eigenlijk gelooft? Je ziet dat die verkondiging van belang is. Hè? In die verkondiging van Filippus is de Heer Jezus de kern. Om hem gaat het. En als deze man zijn geloof dan gaat belijden, dan zegt hij, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Is hij nu ook het middelpunt van uw geloof, de kern? Ik zeg maar heel eerlijk, maar zonder de Heer Jezus in het midden stelt uw geloof niets voor. Heeft het geen waarde. Als in jouw geloof het belangrijkste is dat God voor je zorgt, of hoe je voelt dat God je leven leidt, en dat soort dingen die echt hun plaats wel hebben in het geloofsleven, als dat in het midden staat, dan mis je de kern. Dan mis je het fundament. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Met alles wat daarin gezegd wordt. Gelooft u dat? En beleid je dat? Want wat ben je dan een gelukkig mens? Zoals deze man. Als die gedoopt is, dan verdwijnt Filippus helemaal uit beeld. Die krijgt een nieuwe taak. Maar deze man, die reist terug naar huis met blijdschap. Net als die Samaritanen eerder in dit hoofdstuk al. Hè? Grote blijdschap vervult de stad. Dat is ook een van de kenmerken die de Heidelbergse catechismus noemt van het leven van een christen. Een hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. En bij deze man ben ik ervan overtuigd dat die blijdschap op weg naar huis alleen maar groter geworden is. Want hij had nog een hele reis voor de boeg. Hij zal ongetwijfeld die boekrol hebben uitgelezen. En toen weer bij het begin begonnen zijn, omdat hij nu met een heel nieuwe bril leest. Maar voordat hij opnieuw begint, moet je eens horen wat hij al heel snel tegenkomt. Hij was in hoofdstuk 53 toen hij de Heer Jezus leerde kennen. En dan komt hij in hoofdstuk 56. En daar leest hij iets over mensen zoals hij, over die gesnedenen, over zo'n uinug. Als die de Heer vreest, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en van dochters. Een eeuwige naam zal ik aan ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. Kijk, vanuit het eigen woord van God volgt nog eens de bevestiging. Dat hij er misschien eerst niet bij mocht horen. Maar nu in het koninkrijk van Jezus Christus ook een plaats ontvangt. En hij, als Ethiopiër, hij mag de naam van Sions kinderen dragen. En hij wordt erbij geteld. En erbij geschreven op die rol van God. Waar hij de volken telt. Die volken die van over de uiteinde van de aarde tot hem zullen komen. En zich in aanbidding voor hem zullen neerbuigen. Amen. samen bidden, zullen we voorbeden doen voor de familie Ruitenbeek van der Lee, die de afgelopen week aan het open graf van hun vader en opa van der Lee hebben gestaan. Laten we de Heere danken en ook samen bidden. Heere, u bent God. Ja, u alleen. Wat voor goden de heidenen ook roemen, wat voor goden de mensen ook bedacht hebben. Ja, wat voor namaakgoden wij ook in huis hebben gehaald. Toch blijft staan, u bent God. Ja, u alleen. En uw Zoon is afgedaald in deze wereld. Om alles te vervullen wat gesproken was door de profeten. Om uw heilsplan helemaal uit te voeren. Door die diepe, voor ons onbevattelijke weg van lijden heen. Van de dood. Van de Godverlatenheid. Ja, van het oordeel. Dat oordeel dat uitgevoerd moest worden. Omdat u de zonde als rechtvaardige God niet zomaar aan de kant kunt schuiven. Heer, en nu zijn wij ook geroepen om ook deze week ons daar weer over te buigen, ook over die zonde en de vervloeking in ons eigen leven, die zo groot is dat u die niet ongestraft wilde laten, maar dat u de straf ervoor heeft voltrokken aan uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heer, wij danken u daarvoor, dat u de enige bent, de enige ware God, en dat u uw enige Zoon gegeven heeft, onvoorstelbaar voor mensen, onbegrijpelijk voor mensen die leven in een totaal ander wereldbeeld, zoals deze man, maar toch zoals wij ook. Ook al groeien we ermee op met deze verkondiging, Heer, werkt u dan door uw geest zo dat wij ons erover zullen verwonderen. Als wij iets zien van de ernst van onze zonde, de grootheid van dat oordeel, maar ook dat onbevattelijke, dat volkomene van de verlossing. Heer, en wek dan bij ons ook dat verlangen om u van harte te dienen. En geef dat ernstige voornemen in ons hart. Om in liefde en eensgezindheid met onze naasten te leven. Heer, zo mogen wij uitzien, ook naar volgende week als het avondmaal mag worden bediend. Als de tafel klaar staat, als het brood wordt gebroken, als de wijn wordt vergoten. Als zichtbare tekenen van de vervulling van die profetie uit Jesaja 53. Heere, schenk ons dat geloof en versterkt u het aan de tafel. Heere, wij bidden of u door uw geest krachtig wilt werken in de gemeente. Zegen dan ook het werk dat dominee Van Dalen mag doen. Dat de anderen ook van de kerkenraad mogen doen. Dat in heel de gemeente gedaan mag worden. Wilt u dat wegwijzen, gebruiken, om mensen die weg ook daadwerkelijk te laten gaan. En om hen met nieuwe moed ook weer verder te laten gaan op die weg. Heren, dat willen wij in het bijzonder wel bidden voor de familie Ruitenbeek van der Lee, die in de afgelopen week bij het graf moesten staan van hun vader en hun opa. Heren, u kent het verdriet. U weet alle gedachten en alle gevoelens. Wij bidden of u nieuwe kracht wilt geven, of u wilt versterken, of u ook wilt troosten vanuit uw woord. Werk toch door uw geest, we hebben er iets van gezien dat u door uw geest ook werkt door dat woord heen. Wilt u dat dan ook in deze omstandigheden gebruiken en zo doen? Heren, wij bidden, als wij leven in een wereld waar zoveel onrust is, waar oorlogen zijn, waar zoveel geweld is, waar aanslagen worden gepleegd. Heer, juist dan zien wij uit naar u en we zien op naar u. U overheerst alle dingen. U regeert. En u munt uit in kracht. Heer, geef dat we daar ons houvast in mogen vinden. Te midden in alles wat er gebeurt. Te geloven dat u alle dingen leidt en dat u alle dingen draagt. Heren, wij bidden of u zo met ons wilt gaan. Wijs ons uw wegen door uw woord en geest, om Christus wil. Amen. We zingen onze slotzang uit Psalm 117, waar ook de heidenvolken worden opgeroepen, opnieuw ook in deze psalm, om de Heere te loven. Heel de wereld moet hem kennen en moet hem aanbidden en dienen. Psalm 117 is onze slotzang. Gaat u heen in vrede onder de zegen van de Heere, waar we samen om bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.